Goedemorgen allemaal. Goedemiddag. Ah ja, sorry. Meteen al gecorrigeerd. Het jaarthema is, zoals bekend, eenheid. En onze jaartekst, uit Johannes 17, vers 21, die zegt zo mooi: opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En aan het begin van het jaar ben ik begonnen met een serie over eenheid bewaren door leven onder gezag. En we hebben toen gekeken ook naar de geweldige zegeningen die leven onder gezag als vrucht heeft. En leven onder gezag is ook een voorwaarde voor het bewaren van de eenheid. We hebben een van die vorige keren gezien dat leven onder gezag een enorme bescherming geeft en veiligheid geeft, ook als we dat doen. En de vorige keer hebben we nagedacht over vreugdevol leven onder gezag. De vraag is, wat is er nodig om gezag ook goed te laten functioneren? Dat het een zegen is voor iedereen. Ja? Een zegen voor degene die onder gezag staat, maar ook een zegen voor de gezagsdrager. Dankjewel. En hoe is die balans in de gezagskring geregeld? Zodat het goed gaat met degene die onder leiding staat, maar ook goed gaat met degene die leiding geeft. We hebben toen gezien dat het geheim is dat de gezagsdrager lief heeft degene die hij leidt. En dat degene die geleid worden respect hebben en respect tonen voor de gezagsdrager. En dat klinkt heel simpel, deze twee woorden, liefde en respect, maar het is een hele uitdaging. En vandaag wil ik heel graag met jullie nadenken over het gezag van het levende woord van God, de Bijbel. Het gezag wat de Bijbel heeft om wat het is. En ook het toelaten van het gezag van het woord in ons leven. En misschien is het zo dat dit thema je helemaal niet zo aanspreekt. Ja? Iets te horen krijgen over gezag, dat is niet iets waar de gemiddelde Nederlander voor uit zijn bed komt. Maar jullie zijn er. Gelukkig. En ik hoop ook, en ik wens, en ik verlang, en ik bid, dat jullie ook de zegen en de vreugde van leven onder gezag mogen ervaren. En vanmorgen dus het gezag van de Bijbel. En ik wil ook graag een hoofdstuk lezen uit de Bijbel, uit Psalm 33. En ik dacht, misschien is het wel mooi als we gaan staan, als we dat lezen. Uit ontzag ook voor dat woord wat van God. Zullen we zo gaan staan en dat deze psalm zo staande lezen. En er staat in Psalm 33, er zegt: zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige. Een lofzang past de oprechte. Loof de Heere met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en het tiensnarige luid. Zing voor hem een nieuw lied. Spreek welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heer is recht. En al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. En de aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel een legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En de Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heer bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heer tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heer schouwt uit de hemel. Hij ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op hun daden. De koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goede tierenheid hopen, om een ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is verblijd in hem. Omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Tot zover. Zullen we nog even blijven staan? Dan vragen we ze ook een zegen als we zo nadenken over het woord. Vader, we willen u in de eerste plaats zo bedanken voor uw woord. En dat we zo door uw woord ook u kennen. En dat in uw woord ook zoveel liefde geopenbaard wordt naar ons toe. We danken u daarvoor. We danken u er ook voor dat we zo in vrijheid erover mogen beschikken. En ik wil u zo bidden dat u ons vanmorgen zo zegent vanuit uw woord. Vader, wij kunnen het niet, maar u wel. En we willen zo bidden dat uw zegende handen zo over ons uitstrekt vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Zullen we zo gaan zitten? Kritiek op de Bijbel is van alle eeuwen. Dat is grappig. In de voorbereiding heb ik ook een preek van iemand anders gelezen en van lange tijd geleden en je ziet eigenlijk precies dezelfde dingen terugkomen. En de laatste tijd wordt de Bijbel ook nog wel eens langs de Koran gelegd en er wordt geconcludeerd dat de Bijbel ook aanzet tot moord en doodslag en oorlog. En er worden dan uit zijn verband gerukte teksten gebruikt. En ik vind het altijd heel pijnlijk om te horen. En vorig jaar schreef Dimitri van Verhulst uit België, een Vlaam, het boek Bloedboek. En waarin hij de eerste 5 boeken van de Bijbel behandelt. En het is een verschrikkelijk boek. En als ik dat dan zo hoor en hem ook hoor praten, dan denk ik, hoe verschrikkelijk moet het voor hem zijn als hij straks met dit boek, met zijn boek in de hand, God zal ontmoeten. En als er kritiek op de Bijbel komt van mensen die niet in God geloven, dan kun je nog zo je schouders ophalen. En ik vind het zelf een heel stuk moeilijker worden als de kritiek van de Bijbel vanuit binnen, op de Bijbel vanuit binnen uitkomt, vanuit christelijke hoek. En dat kan zelfs zover gaan dat er dominees zijn in Nederlandse christelijke kerken die niet meer in Christus geloven en dat ook verkondigen. En dat is een contradictie in termini. Een christen die niet in Christus gelooft. En ik moet zeggen, ik snap ook niet dat zo'n dominee salaris krijgt van de kerk. En ook niet dat hij het wil aannemen. Het is net zoiets als een brandweercommandant die tegen zijn manschappen zegt, er bestaat geen vuur. Er is nog nooit brand geweest. En er ook nog voor betaald krijgt als brandweercommandant. En als een van de manschappen dan tot overmaat van ramp ook nog toevoegt, ja, daar zit eigenlijk wel een kern van waarheid in. Want we rukken heel vaak uit voor niks. En die andere manschappen die kijken of ze water zien branden bij het horen van zoveel domheid. En dit is dan misschien absurd, maar vaak is de kritiek eigenlijk veel subtieler. En op het eerste gezicht ook aannemelijk. En laten we eens kijken naar de verschillende benaderingen die zijn van het woord. En daarna wil ik ook heel graag met jullie kijken naar de juiste benadering van het woord. En de eerste is dat de Bijbel bevat het woord van God. En dat klinkt op het eerste gezicht niet zo verkeerd. Maar wat er bedoeld wordt, is de Bijbel is niet het woord van God, maar bevat het woord van God. En dat suggereert dat er ook andere woorden zijn. En voor een deel komt het van God en is het gezaghebbend, maar er zijn ook andere woorden. En dat deel is mensenwerk. We hebben te maken met een boek waarin veel staat van grote waarde, maar er stonden ook duidelijk vergissingen in en er bevat ook volkomen waardeloze dingen. En hoe vaak hoor je dat ook niet in je omgeving, hè? Van ja, er staan hele mooie en goede dingen in de Bijbel. En ik zie dit ook regelmatig op het christelijke platform SIP, waar lezers reageren op christelijk nieuws. Als het al bestaat. En een regelmatig voorkomende reactie is, ja, maar dat zegt Paulus, maar Jezus zegt daar niets over. En met name als het ook gaat over onderwerpen als homofilie. En daarmee zie je dat er wel gezag verleend wordt aan wat Jezus zegt, maar de brieven van Paulus en het Nieuwe Testament wordt gezien als mensenwerk. Ja, dat is de mening van Paulus, maar ik heb een andere mening. En het grote probleem bij deze benadering is dat, ja, wie bepaalt welk gedeelte van de Bijbel gezag heeft en welk gedeelte mensenwerk is? En in deze benadering betekent het ook dat God er niet voor gezorgd heeft dat wij een betrouwbaar boek ontvangen hebben van Hem. Een andere benadering is dat, ja, het maakt niet uit of het echt gebeurd is of niet. Het gaat om de geestelijke les. En dan wordt er losjes omgegaan met de feiten. De feiten die doen er ook niet zo heel veel toe in deze visie. Het gaat om de boodschap, de geestelijke les. Maar bij Jezus zelf kwam je deze benadering niet tegen. Jezus was zelf heel precies als het ging over het Oude Testament. Hij zei in Lucas 16, vers 7, zegt hij, het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dat één tittel van de wet wegvalt. En één titel, dat is een puntje. Ja, zelfs het kleinste puntje kan niet weggelaten worden. En de hele Bijbel komt tot ons en biedt zich aan op dezelfde wijze als een geheel. Er is geen enkele aanwijzing en geen enkele suggestie dat bepaalde delen ervan belangrijker zouden zijn en andere niet. Ze komen allemaal tot ons in dezelfde vorm. Een andere benadering is, je moet datgene als het woord van God erkennen wat jou aanspreekt. Als er iets is in de Bijbel wat slaat op jouw situatie, dan is het het woord van God voor jou. En in dit geval is ook de mens die de autoriteit aanmeet om te bepalen wat waarheid is. Wat het woord van God is en wat niet. Stel eens voor dat een kind in een gezin deze benadering zou hanteren. Als papa of mama iets tegen me zegt, dan kijk ik of het me aanspreekt. En als het me aanspreekt, dan doe ik het en anders niet. Ik denk dat papa en mama er heel gauw klaar mee zullen zijn. Een andere benadering tot slot is dat christenen zeggen, ik ga rechtstreeks naar de Heer. Het gaat niet om de Bijbel, maar het gaat om de God van de Bijbel. We zijn geen Bijbelvereerders, maar we zijn Godvereerders. En ik laat me leiden, hoe God kun je God leren kennen? Wat weet je van God buiten de Bijbel om? En hoe weet je of het werk is van een occulte macht of een boze geest? Het klinkt wel heel indrukwekkend als we zeggen, ik ga rechtstreeks naar de Heer zelf. Maar we kunnen niet tegelijkertijd de Bijbel een ondergeschikte rol toebedelen. En als je zo kijkt naar deze vier benaderingen, dan zijn het geen benaderingen van atheïsten. Maar het is van christenen. En het is niet ver weg. Ik heb sommige van deze benaderingen ook gehoord in deze gemeente en meegemaakt. En je kunt je zo afvragen, hoe komt het nou dat de een dit als waarheid ziet en de ander dat uit dezelfde Bijbel? De een denkt dat scheiden geen probleem is, de ander wel. De een denkt dat trouwen met een ongelovige geen probleem is, de ander wel. De een denkt dat trouwen met iemand van dezelfde sekse geen probleem is, de ander wel. En vul de lijst maar aan, en het komt allemaal voor in de christelijke kerken in Nederland. En het grote probleem is dat de waarheid niet in de mens zit. Oh ja, we kunnen af en toe wel de waarheid spreken, iets zeggen wat klopt, maar regelmatig zitten we ernaast. En soms bewust, maar meestal onbewust. Absolute waarheid is niet in de mens te vinden. En de mens die moet accepteren dat absolute waarheid buiten zichzelf moet komen. Je kunt het in jezelf niet vinden. En ook niet in een of andere guru. Het komt alleen van God. En Jezus zegt dat ook zo heel duidelijk. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En God die heeft in zijn grote liefde ons zijn woord gegeven. En daarom is het op zijn zacht gezegd ongepast als een mens zich verheft tot een oordeel en een rechter over het woord wat wel of wat niet waar zou zijn. Maar wat is nu een juiste benadering van het woord? Welke principes moeten we hierbij hanteren? Als we zo bezig zijn met het gezag van de Bijbel, Gods woord, dan is het belangrijk dat we beginnen met het geheel en niet met de details. Dat we Gods woord beschouwen als een eenheid. En de details beschouwen in het licht ook van die eenheid. En het gebeurt nog eens dat iemand begint met een detail en daar heel ongelukkig mee is. En dat uiteindelijk het hele gezag van de Bijbel niet erkent. Ik zag pas een interview met Maarten het Hart in het programma Adieu God. En Maarten het Hart is streng gelovig opgevoed en heeft daar helemaal mee gebroken. En zijn breekpunt was de bekering van Paulus. Je zou het je niet kunnen bedenken, maar iets eigenlijk wat heel bijzonder en blij mee zou zijn, maar dat was zijn breekpunt. Want er staat in Handelingen 9, toen Jezus aan Paulus verscheen, dat er een licht was en een stem uit de hemel. Maar en de mannen die met hem meereisden, De man die met hem meereisde hoorde wel een stem, maar ze zagen niemand. En later, in Handelingen 22, als Paulus daar een keer verhaal doet over zijn bekering, als hij gevangen genomen is in Jeruzalem, dan vertelt Paulus over datzelfde voorval. En hij zegt hij dan in dat gedeelte dat de mannen die bij hem waren wel een licht zagen, maar de stem van hem die tot Paulus sprak, hoorden ze niet. Dus in de ene beschrijving hoorden ze wel een stem, maar zagen ze niemand. En in de andere beschrijving zagen ze wel het licht, maar ze hoorden de stem van degene die tot Paulus sprak, die hoorden ze niet. En van maat had was het zo tegenstrijdig dat het aanleiding was om zijn hele geloof vaarwel te zeggen. En dit gaat echt over een detail waar ook nog een goede uitleg voor is. Maar voor anderen kan het iets heel anders zijn. Velen struikelen over het scheppingsverhaal. En is het geloof in de evolutietheorie aanleiding om de hele Bijbel niet meer als gezaghebbend te aanvaarden? Het tweede principe om de Bijbel te benaderen is dat het een zaak is van geloof. Het gezag van de Bijbel is uiteindelijk een zaak van geloof die we niet moeten proberen te bewijzen. En natuurlijk hebben de vele bewijzen een grote waarde. Maar ook als het bewijs geleverd is, dat wil nog niet zeggen dat iemand het gezag van de Bijbel erkent en accepteert. En dat heeft ermee te maken dat niemand uit zichzelf in de waarheid kan geloven en het gezag van de Bijbel kan accepteren als er niet een werk van de Heilige Geest is in het hart van de mens. En Paulus die zegt het ook mooi in de tweede Korinthebrief en hij zegt, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De natuurlijke mens neemt de dingen van Gods geest niet aan. De natuurlijke mens accepteert het gezag van de Bijbel niet. Dus iemand die geen christen is, die kan niet in het gezag van de Bijbel geloven. Ze zijn voor hem een dwaasheid. En je onder gezag stellen van een dwaasheid, dat is niet logisch. En als je de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst hoort praten over de Bijbel, dan is het voor hem een dwaasheid. En hij vindt het ook bespottelijk en laat het ook heel duidelijk merken. Alleen een christen kan het gezag van de Bijbel aanvaarden. En je moet het ook niet van anderen verwachten. Als je uit jezelf probeert te geloven zonder overgave aan Jezus, dan gaat dat niet lukken. Echt verstaan van de Bijbel kan nooit losstaan van het in geloof omhelzen van Jezus Christus, die de kern is van de hele Bijbel. En derde principe om de Bijbel te benaderen is dat het een waarheid is die gezegd moet worden. Het gezag van de Bijbel is niet zoiets wat verdedigd moet worden, maar veel meer gesteld moet worden. En Spurgeon die beschreef dat ook heel mooi. Hij zei dat je een leeuw niet hoeft te verdedigen als die aangevallen wordt. Het enige wat je moet doen is die leeuw loslaten. Het hek van de leeuwenkooi openen. En we moeten onszelf er ook telkens weer aan herinneren dat de prediking en de uitleg van de Bijbel dat zijn die het gezag ervan bevestigen. En vestigen. En als je naar wereldsituatie kijkt, de oorlogen die er zijn, de sluimerende conflicten die zo op kunnen laaien, het terrorisme, maar ook de VN, die wel wil helpen in de conflictgebieden, maar niet kan omdat de verdeeldheid over de aanpak onoverbrugbaar groot is. De vrede is ver te zoeken. En Jezus zegt dat ook, mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft. En als je daar kijkt, de hele wereldsituatie komt exact overeen wat beschreven is in de Bijbel in Genesis. Er heeft een zondeval plaatsgevonden. En dat de schepping eronder gebukt gaat, iedere dag. Dat zie je. En dat de mens zondig is en een verlossing nodig heeft door Jezus Christus, is niet iets wat verdedigd moet worden, maar dat is een waarheid die geproclameerd moet worden. En als kerk willen we dat ook van harte doen. Tot slot, het vierde en laatste principe om de Bijbel te benaderen, is dat de hele Bijbel het woord is van God en de hele Bijbel gezag heeft. De Bijbel komt tot ons als één geheel. Er wordt vanuit de Bijbel zelf ook geen onderscheid gemaakt van wat wel of niet gezaghebbend zou zijn. De Bijbel is één geheel en helemaal gezaghebbend. En de openbaring van de Bijbel die voltrekt zich vaak ook langs historische lijnen, ofwel door de geschiedenis heen. En die dingen die kun je niet losmaken van elkaar. God heeft rechtstreeks de uitspraken gedaan, maar hij heeft zich ook geopenbaard door handelingen van mensen heen, maar ook door de geschiedenis van andere volken heen die strijd voerden met Israël. Is daar gewoon echt een onderdeel van. En je kunt die delen niet zomaar weglaten. En ja, wie kan ook bepalen welk deel je zou kunnen weglaten? Bepaalde Bijbelse leerstellingen die belangrijk zijn voor ziel en zaligheid zijn gebaseerd op historische feiten. Een hele verhandeling van Paulus in Romeinen 5 vers 12 tot 21, we gaan het niet helemaal lezen, maar daarin legt hij het verband uit tussen Adam en Christus. Ja, we zullen één vers uit die gedeelte lezen, vers 19. En daar staat dan ook, want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens, van Adam, vele als zondaars aangemaakt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene, van Jezus, vele als rechtvaardigen aangemaakt worden. En je kunt onmogelijk de nieuwtestamentische verzoeningsleer van Christus, kun je onmogelijk erin geloven en tegelijkertijd de oudtestamentische leer van de zondeval niet accepteren. Dat is onmogelijk. Het woord van de God is zo bijzonder en zo krachtig. Dat woord is duizenden jaren oud en wordt nog steeds getuigen mensen ervan over de hele wereld dat het mensenleven is compleet veranderd. En mensen die tot in het diepst van hun ziel geraakt worden door het levende woord. Hebreeën 4 vers 12 die zegt, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hier wordt iets weergegeven van de diepgaande en krachtige werking van Gods woord in een mens. Het is levend en krachtig en scherp en dringt diep door in onze ziel. En oordeelt over overleggingen en gedachten van het hart. Dat is wat de waarheid doet. Dat is wat het woord van God doet. En dat gebeurt ook bij als je nog niet tot geloof bent gekomen. Dat is aan de ene kant heel bevrijdend, maar aan de andere kant ook soms heel verontrustend. Wat gebeurt er met me? Waar gaat dit naartoe? Het lijkt wel of alle grond onder je voeten verdwijnt. En dat klopt ook. Er moet een compleet nieuw fundament komen waar je je leven op bouwt, op Jezus. En dat voelt in het begin ook heel oncomfortabel. Maar Jezus is het beste wat je kan overkomen. Maar deze tekst uit Hebreeën geldt ook voor de gelovigen. Dat woord van God heeft een diepgaande werking en krachtige werking in het leven van een gelovige. En gelukkig maar. Er is ook zoveel te herstellen in ons leven, stap voor stap. Maar er is ook zoveel bemoediging, Zoveel troost, zoveel liefde in dat woord. Het woord van God en de kracht van het woord van God, dat is een mysterie. En de psalm wat we net gelezen hebben, psalm 33, ik zal er twee versen van lezen. Staat in vers 6, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond hun legermacht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En Gods woord is met zoveel macht, dat als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. Stel je voor dat ik zou zeggen, er zijn een fiets en dan zou hier een fiets op het podium staan. Of er zijn een olifant en dan zou hier een olifant dribbelen over het podium. Ja, dat is ondenkbaar bij mij. Maar op Gods woord gebeurt dat. Omdat zijn woord met zoveel kracht en macht is. En die machtige God spreekt door zijn woord in onze levens. En God is in staat om te scheppen. En het grote wonder is dat God ook nieuw leven kan scheppen. In ons eeuwig leven. En dit is zo'n wonder dat God tot ons gesproken heeft. En de Bijbel zegt ook, en ten laatste heeft hij ook tot ons gesproken in zijn Zoon. Paulus die zegt in 2 Timotheüs 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen en te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Hier staat ook weer, heel de schrift is van God ingegeven. Niet een gedeelte, nee, heel de schrift, het komt van God. Het is het woord van God wat je koestert, wat je overdenkt, wat je lief hebt, wat kostbaar is, wat je hoog acht, wat je boven alles stelt wat er gezegd of beweerd wordt. En Paulus is niet de enige, Petrus die zegt in zijn brief, hij zegt, en we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter slaan als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Het is geen mensenwerk, maar God heeft mensen door de Heilige Geest gedreven. Mensen hebben het gesproken en het is opgeschreven, maar het komt van God. En dan zegt hij, maar dat woord is vast en zeker en je doet er goed aan dat je er acht op slaat, want het is als een lamp die schijnt in een duistere plaats. En zo ervaar ik dat ook, hè, met alle geleerdheid en alle wetenschap die er is. Hè. De Bijbel is een lamp die schijnt in een duistere plaats. En de vraag is, heeft de Bijbel echt het gezag in je leven? Als het gaat over huwelijk of over homofilie of evolutie of noem maar op. En wat doe je als een wetenschappelijke theorie lijnrecht staat tegenover de Bijbel? Wat doe je dan? Zeg je dan, ik geloof de wetenschappelijke theorie en ik moet mijn interpretatie van de Bijbel aanpassen? Of geloof je wat de Bijbel zegt? En moet die wetenschappelijke theorie nog verbeterd worden en nog aangepast worden? Wie heeft het gezag in je leven? De Bijbel is een lamp die schijnt in een duistere plaats. En vandaag is die verbeterde wetenschappelijke theorie is er misschien nog niet. En dan is er een verschil tussen wat de Bijbel zegt en die wetenschappelijke theorie. Prima. Dat zij dan zo. Daar leven we mee. Maar wat de Bijbel zegt is echt verheven boven alle theorieën. Laten we zo gaan afsluiten. Hoe benader jij je Bijbel? Bepaal jij wat jij waar vindt en wat niet? Of aanvaard je en geloof je dat God betrouwbaar is en zijn woord de waarheid is? Zoek je de waarheid in jezelf of buiten jezelf? Het is of het een of het ander. Of we aanvaarden het gezag van de moderne wetenschap, het menselijke verstand en het kunnen van de mens, of we aanvaarden het gezag van het woord van God. En dat woord van God is een lamp die schijnt in een duistere plaats. Amen. Zullen we nog een moment zo stil zijn? En dan zal ik zo bidden, afsluiten. En als er misschien iets is waar je aan denkt, wat in het woord van God staat, wat je moet doen en je hebt er moeite mee, ga daarmee naar God toe. En hou vast aan het woord. Volg het. En God, Vader, ik wil u zo bedanken voor uw woord. Ik wil u zo bedanken dat het betrouwbaar is. Dat het waarheid is. En dat het echt zo'n lamp is dat schijnt in een duistere plaats. En we danken u wel dat u ons dat licht hebt gegeven, dat we er echt een vrijheid ook over kunnen beschikken. En ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om dat kostbare woord van u ook die plek te geven in ons leven die het behoort te hebben. Vader, help ons daarin. Help ons om het echt met heel ons hart te geloven. En het te volgen. Het aanvaarden als echt de waarheid in ons leven. En we willen zo bidden dat we daar ook zo door gezegend mogen worden om ons te voegen in het woord van u. En ik dank u ook dat u het met zoveel liefde aan ons hebt geopenbaard en geschreven. En dat het was omdat u gedachten van heil over ons koesterde. Dat u zo bewogen en vol liefde over ons bewogen was, Heer. En dat u ook daarom zo uzelf hebt geopenbaard en bekendgemaakt. En we danken u dat we door uw woord zo u kunnen kennen en mogen kennen. En we bidden ook, Heer, dat we door uw woord u steeds beter mogen leren kennen, mogen groeien in die relatie met u. En we danken u wel voor uw trouw. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u er zelf voor gezorgd hebt dat we zo'n betrouwbaar woord in ons midden hebben. We prijzen u ervoor. In Jezus' naam. Amen.